onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 30 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 30, de eerste drie versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel in het evangelie van Johannes en daarvan het vijfde hoofdstuk nog vooraf. De heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 5. En na deze was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. En in dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden en kreupelen, verdorde, wachtende op de roering van het water. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water, en die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zekere mens die 38 jaar krank gelegen had. En Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd geleden had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? En de kranke antwoordde hem: Heer, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater wanneer het water beroerd wordt, en terwijl ik kom, zo daalt één voor mij neder. En Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeke op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeke op en wandelde. En het was Sabbat op diezelfde dag. En de Joden zeiden dan tot degene die genezen was: Het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het beddeke te dragen. En hij antwoordde: Hun die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: Neem uw beddeke op en wandel. En zij vraagden hem dan: Wie is de mens die u gezegd heeft: Neem uw beddeke op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken alzo er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom zochten dan de Joden hem te meer te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen vader was, zichzelf de goden even gelijk makende. En Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zowat die doet hetzelfde, doet ook de zoon desgelijks. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij doet, en hij zal hem grotere werken Tonen dan deze opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Opdat zij alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. En die de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwonder u daarom niet over, want de ure komt in welke alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt waarachtig is. Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven, doch ik neem geen getuigenis aan van de mens. Maar dit zeg ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden. En hij was een brandende en lichtende kaars, en gij hebt u lieden voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis meer dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, de werken, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij, en dat mij de Vader gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen, maar ik ken u lieden dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders, en gij neemt mij niet aan. En zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die de eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is niet zoekt? Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader die u verklaagt, is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons rondom uw woord een eeuwig blijvend getuigenis vergaderd. Dat het geen zondagsdienst zou zijn, maar dat het een levende godsdienst zou zijn in ons aller leven. Want als wij uw woord horen en het niet verstaan en het niet geloven, hoe zouden we dan ooit zalig kunnen worden? Heere, gij hebt het in uw woord geopenbaard, dat het alles ligt geopenbaard in de schriften. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Maar van nature kunnen we niet onderzoeken, Heere, want ons hart is dood, vijandig dood. Een hart van steen. Heere, gij kan het op deze uren veranderen. Als de nood zo hoog geworden is. Maar gij doet het niet daarom, want gij doet het om uzelfs wil. Heere, gij hebt tijdens uw omwandeling op aarde goed gedaan. En van u kan er alleen gezegd worden, de Heer is goed. Want gij zoekt het verlorene, wat niemand zoekt. En gij zaligt de goddelozen, die niemand wil zaligen. En het verdoemde zoekt gij ook heden ten dagen op. Heere, dat we het onderscheid mochten zien tussen degene die u vrezen en degene die u niet vrezen. Maar al reden bekennen dat de opstanding der doden al geschied is, of die ontkennen, gelijk de Sadduceeërs die ontkenden. Het is in onze dagen niet veranderd, want het woord komt openbaar. Of wij deel uitmaken van die voeten die met leem zijn bestreken en dat ijzeren hart nog in ons omdragen. Of dat we geworteld zijn in de waarheid van uw eeuwig blijvend getuigenis. Of dat we in Christus zijn. Of dat we aan zijn voeten hebben gelegen en nog liggen, gedurig onderwezen worden. Komt openbaar. Uw woord maakt het openbaar. Uw geest maakt het openbaar. Heere, o gij mocht het ons onderscheiden te preken geven, want uw woord is zo onderscheiden. En van nature zien we dat onderscheid niet. Het is alles en alles hetzelfde. En we lezen niks. Omdat het ware geloof alleen die dingen bewaart. Als een bundel der levende in het hart. En gij mocht het ook deze dag schenken, Heere, dat oren worden geopend, die geestelijke oren worden geschonken, die we van nature niet hebben. We kunnen horen en toch niet verstaan, hoort en verstaat. Heere, schenk gij ons dan de bediening van de opstandingskracht van Christus, gelijk ook heden gepredikt noemt worden. De opstanding der doden. Want als dat er niet is, dan is Christus ook niet opgestaan. Het hangt alles aan elkaar. Als een grote keten des heils. Gij mocht uw kinderen, de broeders onderwijzen, sterken en schragen. Gij mocht de armen gedenken, Heren, die geestelijk arm geworden zijn. Na ontvangen genade, want voor ontvangen genade bestaan er geen armen. Alleen maar rijk en verrijkt en hebben er geen dings gebrek. Gelijk ook die 38-jarige kranke, zo wordt getekend, geen dings gebrek. Heren, dat we het erin mochten zien, want gij hebt het erin gelegd. Wij kunnen het niet verklaren. Als gij het er niet in legt, dan mochten we het verklaren, Heren. Tot levendmaking door de bediening des geestes, dat het uw woorden zouden mogen zijn, dat we uw stem mochten horen. Het ligt zo onderscheiden, Heren, maar u doet het ook heden ten dagen nog klinken, dat er zaligheid is in de zaligmaker. Heren, gedenk de weduwe en de wezen. Land en volk is in verval. Heren, wat hebben de profeten eronder gezucht? Ook in het verborgene, maar ook openbaar. En dat ze van u dingen moesten doen om de zonde des volks uit te beelden. En vertrekken moesten van de ene plaats naar de andere plaats, gelijk in Ezechiël wezen. En zoveel dingen meer, het volk gaf er geen acht op. Heer, het is alles op u en alles blijft op u wachten. We kunnen u nooit de schuld geven van de afval. Gij hebt het voorzegd dat die komen zal. En die is reeds gekomen. Die grote afval waarvan ook de apostelen hebben gesproken. Waarvan ook gesproken wordt in de profetieën. De grote afval die ook in de historie zich heeft voltrokken en steeds wordt herhaald. Heere, gij haalt uw volk eruit en niemand kan ze uit uw hand rukken. En mochten we tot dat volk behoren, niet om tot dat volk te behoren, maar om u te kennen. Dat is toch het eeuwige leven. God te kennen en de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Heere, we smeken om uw bediening. We smeken om uw geest. Dat die niet alleen in de raderen zou mogen zijn, maar in ons hart mag wonen en werken. Op grond van de verzoening in Christus, om Jezus wil. Amen. Geliefd, het gaat in deze prediking over de leer van de opstanding der doden. En dat is niet een dorre leer, dat is een leer des levens. Want als wij niet geloven in de opstanding der doden, dan is er geen zaligheid. Dan is Paulus zegt, als dat niet zo zou zijn, dan is Christus ook niet opgestaan. En dan is ons geloof ijdel. Maar wat houdt dat in, geliefde? De opstanding der doden. Er is tweeërlei opstanding. Gods woord leert tweeërlei opstanding. De eerste opstanding en de tweede opstanding. Zoals Gods woord ook leert de eerste dood en de tweede dood. De eerste dood is de lichamelijke dood. De tweede dood is de eeuwige dood. De eerste dood, de eerste opstanding, is de wedergeboorte. Is de geestelijke opstanding uit de doden. En de tweede opstanding, dat is de opstanding der doden in het laatste, op de laatste dag. Dat is de opstanding des vlezes. Als de Heere wederkomt op de wolken des hemels en de archangel, de stem van de archangel zal klinken, staat op ten oordeel. En in die opstanding des vlezes kunnen we ook weer onderscheid maken tussen de opstanding des levens en de opstanding der verdoemenis. Want niet alle mensen zullen opstaan ten leven. En niet alle mensen zullen opstaan ter verdoemenis. De opstanding, alle mensen zullen uit hun graf verrijzen. Als Christus wederkomt op de wolken des hemels. Deze wel tot afgrijzing en Gods volk tot eeuwige heerlijkheid. Gods volk zal eerst opstaan uit het graf. En dan ook de verworpenen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zijn zou. En geliefde, dit hoofdstuk begint heel wonderlijk. Het begint met de genezing van de 38-jarige kranken. Alle predikers in onze dagen leren dat die kranken, dat die 38-jarige kranken door God bekeerd was geworden. Dat is niet waar. Het is heel anders dit. Dit is heel anders dan toen de blind geborene ziende werd gemaakt. Moet je die twee geschiedenissen maar eens naast elkaar leggen. Die 38-jarige kranken werd niet verworpen door de fariseeërs. En natuurlijk niet. Hij heeft Christus verraden. Die blindgeborene die ging getuigen. En die ging dat fariseïsme bestraffen. Ook toen die in zijn ontdekking liep. Want toen die van blindziende gemaakt was geworden, was die ook nog niet wedergeboren. Had alleen een lichamelijk wonder was aan zijn lichaam geschied. Was blind geboren. En hij werd door de Heer Jezus ziende gemaakt. Maar dat was nog niet geestelijk ziende gemaakt. Hij deelde nog niet in de eerste opstanding. Pas toen hij terugkwam en Christus zich opnieuw aan hem openbaarde in de kracht van zijn opstanding. Wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En toen openbaarde de Heere zich aan die blindgeborene die ziende geworden was. Toen kreeg hij geestelijke ogen, toen kreeg hij een vlezen hart. Want van nature behoren we, maar we hebben dat vorige keer gepreekt, geliefde, bij die leme voeten, bij die ijzeren voeten met leem overdekt, met klei, hè? Dat is een mens van natuur hoor. Ja. En het wordt daar, zoals we vorige keer gepreekt hebben, daar wel in een staat gepreekt. Hè? In het kader van de totale afval en de aanbidding van het beest. Want van nature behoor je nog ineens wel in je wezen. Hè? Omdat we van nature dood zijn in zonde en misdaad en God niet kunnen behagen. Maar wat de Heilige Geest openbaart in Romeinen 1... bij de waarheid opgevoed en afgevallen. Paulus noemt dat hier ook in zijn brieven. Hè, dat mensen van de waarheid zijn afgevallen. En dat hun dwalingen voorteten als de kanker. Mag ik tegenwoordig zo niet meer zeggen. Hè, dat klinkt de mensen zo liefdeloos en radicaal in de oren. Maar ik ben niet geroepen om een evangelie naar de mens te preken. Paulus ook niet. Niemand niet. Die door God geroepen is. Als we het woord recht snijden, gaat het dwars door ons vlees zijn. Dwars door ons vlees zijn. Want het woord is een scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard, en het gaat door de verdeling der ziel, door de samenvoegselen des mergs. En het is een oordelen der gedachten, overleggen des hart. Geliefde, dit hoofdstuk leert ons tweeërlei opstanding, waarin die 38-jarige kranke niet deelde. Hij deelde nog ineens in de eerste opstanding. Hij was van zijn ziekte verlost. 38 jaar krank, dan lag hij in die zaal van Bethesda. En die man die had geen kracht om bij dat badwater te komen als de engel afdaalde en dat badwater beroerde. Want daar zat hemelse kracht in die beroering van dat badwater, dat zodra een zieke daar werd ingeworpen, hij van zijn ziekte werd genezen. Wat die ziekte, dan was hij ook geheel verkankerd, laat ik het zo maar eens zeggen. Dan zou hij terstond gezond worden. Lichamelijk. Nou, je zou dus zeggen dat deze 38-jarige kranker was een ellendige man. Dat was ook zo. Hij was naar de natuur net zo ellendig zoals we allemaal zijn. Want als wij nog niet wedergeboren zijn, dan weet je hoe oud dat je bent. En zo oud ben je al krank. Ja, het is nog erger als een ziekte, want de zondeval is geen ziekte, de zondeval is een staat. Tegenwoordig noemen ze alles, in onze dagen noemen ze alles een ziekte. Homofilie, nou ja, dat is dan een geaardheid waar niemand wat aan kan doen. De onschuldige mens, God de schuld, en de mens onschuldig.
Ja, ja.
En dat leren zelfs alle reformpredikanten. Ik hoop er straks nog wat terug te komen, geliefde, want als je dat gaat leren, en sommigen, dan heeft Paulus het hier over sommigen die van de waarheid zijn afgevallen in zijn brieven. Nou, het is nou de massa. Want de grote afval, die moest nog komen toen Paulus die woorden uitsprak door de Heilige Geest. Maar die grote afval is nu gekomen. Want die grote afval, dat betekent dat de massa belijdende christenen zullen afvallen. Ik heb gisteren nog gelezen dat onder de christenen in Nederland zijn al 50.000 homo's. Nou ja, christenen. Maar zo staan de statistieken. En je kunt een statistiek lezen. Een statistiek is altijd minder dan de werkelijkheid. Als de statistiek weergeven 30.000 abortussen per jaar, dan moet je het maar doen, maal 2. Dan zit je ongeveer goed. Maar ja, als we de zonde inlezen, dan kun je niet zeggen maal 2. Dan reizen je zonden tot aan de hemel. Want als je vergeving erlangt, geliefde, dan moet je wel zoveel zonde hebben. Je zegt maar, hoeveel dan? Zoals de catechismus zegt, dat loopt niet over. Ja, dat loopt maar over één zonde. Want als je het werkelijk inleeft voor Gods aangezicht, hoe groot, niet hoeveel, hoe groot je zonde en ellende zijn, dan is één zonde zo groot dat het tot de hemel reikt. Zulk een last van zonden en plagen niet te dragen. Het wordt in onze dagen allemaal gebagatelliseerd, want die duivelse krant het RD, die houdt nou een pol ook op de wegwijsbeurs. Nou, die wegwijsbeurs die bevindt zich ook op de brede weg des verderfs, dus als je daar heen gaat, dan moet je kijk, dat vind ik nou zo schoon, u zegt, ja, maar wordt Gods volk daar ook niet mee ingesleept in al die dwalingen en die, nou, kan voor een tijd betovering, ja. Maar die dwalingen waarvan Paulus spreekt in het kader van de afval, dat zal voor Gods volk niet gelden.
Nee.
Ik zal het u voorlezen, want dat is tot troost van de levende kerk. Dat de Heere daar zelf in komt te getuigen, want daar zullen valse christussen en valse profeten opstaan. En zullen grotere tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Dus de Heer Jezus zegt hier dat het niet mogelijk is om Gods kinderen te verleiden tot valse christussen, door valse profeten, door de huidige dominees. Gods ware volk laat zich niet verleiden, want de kracht en de opstandingskracht van Christus is zo groot dat Gods volk daarvoor niet zal vallen. Voor al die valse leringen die in onze dagen de ronde doen. Dus dan kan je eigenlijk toetsen of je een kind van God ben je of nee. Mijn schapen kennen mijn stem. Ze kennen mij omdat ik hen ken. En een vreemde zullen ze geen zins volgen. Als hij daaraan gaat plukken, geliefde, dan behoor hij tot die ijzeren voeten met leem, met die klei overdekt.
Dan is dat, hè, dat leem, ik heb het u uitgelegd, dat zag er prachtig uit. Dat was misschien nog wel geglazuurd. Hè, al de, daar heb je de godsdienst, de kerk van vandaag. Een geglazuurde godsdienst. Alles glimt, alles is goud wat er blinkt. Hè?
Ja, vergeet het maar. Het is alles, zegt Jacobus, uw godsdienst is verrot. En uw klederen worden van de motten gegeten. En deze man, die 38 jaar krank, ja, die zou toch zeggen, jou zou toch medelijden krijgen met die man. Nou, weent om uzelf, geliefde. Weent niet om mij, zegt Christus, maar weent om uzelf. En als dat gebeurt in je leven, geliefde, als dat deksel van je hart wordt afgetrokken, dat, is een, dat kende deze 38-jarige kranke niet. Hij zegt, ik heb geen mens. Hè? Hij had het maar over zijn lichamelijke verlossing. Hij had niks geen last van die geestelijke nood. Hè? Want dan had hij beseft dat hij dat badwater niet nodig had. Maar dat hij Christus nodig had. En dat wordt ook in Gods woord bewezen. U zegt, hoe durf je dat allemaal te zeggen? Nou, ik zal u vertellen, de Heer Jezus bewijst het zelf. Want toen die 38-jarige kranke gezond gemaakt werd door de Heer Jezus. En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was. Nou, niet wedergeboren dus. De gereformeerde gemeente die zou zeggen, ja, dat weet je niet in het begin van de wedergeboorte. Die duivelse godsdienst waarmee je... En dan die dominee Labé, die heeft van de week nog gezegd van... de gereformeerde gemeente moet uit haar isolement komen. Want alles hangt aan elkaar. U zou zeggen, nou horen we weer zoveel dingen. Ja, dat moet. U moet maar, als u oren gekregen hebt bij God, dan hoor je al deze dingen. En dan versta je al deze dingen, naar de mate des geloofs. En als je die oren niet hebt gekregen, dan versta je niks. Dan hoef je de vingers niet in je oren. Dat deden de fariseeën. Die stopten de vingers in de oren, want die willen het evangelie, dat evangelie des kruises, niet weten. Ze willen er niks mee te maken. Maar die Labé, u hebt het, hij is al ontmaskerd, hè, toen die geïnterviewd werd over die vaccinatie. Met die dominee van Koot en die dominee Westraat. Zijn alle drie leugenaars. Zijn alle drie reformatorische maffiaklanten. Ja, ik zeg het zoals het is en zo is het ook. En ik, die dominee Labé, die heeft nog een ouderling, Chantinus van Harberde. Ik zou je zeggen, Chantinus, als jij je niet vrij maakt en je schudt het stof niet van je voeten, God zou je weten te vinden. Want het is meer dan schandalig dat je het eronder uithoudt. En dat je het niet opneemt voor de ere Gods. Dus dat zei je gezegd. En ik zeg het je in zere naam. Want die Labé, dat is een spotboef. En er staan bijna alleen maar spotboeven op de reformatorische kansels. Die bedriegen het volk, die verkeren. Nou, in Paulus' dagen, hè, Paulus zei, die verkeren sommiger geloof. Nou wordt de massa gehypnotiseerd. Je komt nergens meer een kind van God tegen. Ze zijn er nog, maar niet in de kerk hoor. Dat zal ik je echt vertellen. Want dat zegt de Heer Jezus, het is niet mogelijk dat de uitverkorene verleid. Die kerken kunnen dat niet, die dominees kunnen dat niet. Want ik heb ze geëigend. Ik heb ze met mijn bloed gekocht. Ik heb ze mijn geest gezonden, die tweede trooster. En die zal het niet uit de kerken nemen, maar uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. Dus probeer Gods volk maar te verleiden. Doe je best. Zou je niet lukken. Nee, de eerste adem kon vallen. Maar de tweede adem niet en zijn volk ook niet. Nee. Er is geen afval der heiligen. Ze kunnen voor een ogenblik, ja. Maar dat zijn maar ogenblikjes. Hè? Je kan mij niet vertellen dat Gods volk 35 jaar in een dwaling leeft. Dat leert Gods woord nergens. En de Heilige Geest leert geen dwaling. Dus als je van God geroepen bent, al die predikanten die beweren door God geroepen te zijn, en ze leren dwalingen, zijn niet door God geroepen. Dat bestaat niet. We hebben het woord recht te snijden. Wie is daartoe bekwaam? Die God daartoe bekwaam maakt. Onze bekwaamheid, zegt Paulus, is uit God, niet uit ons. En als dat niet meer waar is, kun je de Bijbel verbranden, want er bestaat er geen God. En er bestaat er ook geen Bijbel. Dan is het allemaal verzonnen. Paulus zegt het. Hè? Wat heeft dat met de opstanding der doden te maken? Alles, alles. Maar eerst nog even over die 38-jarige kranke, waarin Gods woord zelf bewijst dat hij niet wedergeboren was. Hij was al gezond gemaakt. Hè?
Maar hij wist niet wie Jezus was. Want Jezus was ontweken al zo er een grote schare in die plaats was. Dus Gods woord bewijst zelf dat die man met zijn lichamelijke genezing, dat was hè, bij die bloedvloeiende vrouw was het geheel anders. Die bloedvloeiende vrouw die ging met een wondergeloof naar Christus. Ze raakte zijn kleed aan. Ze geloofde absoluut dat dat tot haar lichamelijke genezing was. En toen werd ze voor de voeten van Christus geroepen. Toen werd ze in het gericht God gesteld. Toen ging ze voor de voeten van Christus verloren. En toen kreeg ze er een eeuwig aandeel in Christus bij.
Yeah.
Ja, als je het zo niet verstaat, dan versta je van heel Gods woord niks. Want zo doet de Heer het nog. Hoor. Zo doet de Heer het nog. Maar die 38-jarige kranke, die kende Christus niet. Was niet wedergeboren dus. Want in de wedergeboorte, dat zullen we uit de schriften bewijzen. Ik zal het u vast oplezen uit vers 21. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Dus niet het geloof, de wedergeboorte is niet door het geloof is door de wedergeboorte. Houd dat vast gemeente, want ze draaien onze dagen, elke dominee draait de orde om. En dan staat de mens centraal, dan is het niet meer God die de doden levend maakt, maar dan is het geloof. Nee, geliefde. Dat bewijst Christus hier ook. Hè? Voorwaar zeg ik u die mijn woord hoort en gelooft. Het is eerst horen, niet met natuurlijke oren, dat staat hier niet hoor. Het geloof is door het gehoor, door het geestelijke gehoor. Daar gaat de wedergeboorte aan vooraf in orde. Het geschiet tegelijkertijd, want je kunt daar geen tijdstelling, geen padstelling tussen stellen. No, no. Maar in orde staat de levendmaking, staat de wedergeboorte, de rechtvaardigmaking, voor het geloof. En elke dominee leert het anders, want ze verstaan het niet. Ze verstaan het niet. En dan versta je het ook niet uit je eigen leven. Want dan weet je, als je werkelijk bent wedergeboren, dat Christus zich aan je ziel hebt geopenbaard door woord en geest. Want het is de Vader die de zondaar levend maakt. Het is de Zoon die de zondaar levend maakt, niet het geloof. Je kan duizenden geloven kun je bij elkaar breien, maar dat zal je niet levend maken. Daardoor zul je het koninkrijk der hemelen niet beërven. Het is Christus die zijn testament aan de ziel vermaakt. Tot wedergeboorte, tot rechtvaardigmaking, tot vergeving der zonden, tot geloof. Het is eerst de schenking en dan de aanneming. Ja, zoveel hij mag gegeven, hem aan te nemen, die heeft hij kinderen Gods genoemd. De aanneming staat daar in de grondtaal ontvangen. Dus je moet eerst iets ontvangen. En als je die ontvangen hebt, kun je geloven wat je wil. Maar dan kom je mee in de hel. Want het geloof is niet eerst. Christus is eerst. Hij is het begin, de voortzetting en het einde. Dus hier staat het bewijs, geliefd, in vers 13, dat die 38-jarige kranke niet was wedergeboren. Het was nog veel erger met hem gesteld. Want daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem, ziet, gij zijt gezond geworden, lichamelijk. Zondig niet meer. Opdat u niet wat ergens geschiedde. Dus dat betekende dat die 38-jarige kranke, die lag daar om een zonde. Om zijn zonde. Nou, dan daar hoeven we ons niet boven te verheffen, lieve. Want als de Heer zou doen naar onze zonde, en dan moet je het maar persoonlijk tot op je eigen toepassen, dan zouden we voor eeuwig moeten, niet 38 jaar ziek, nee, dan zouden we voor eeuwig moeten vergaan en in de hel verzinken. Maar die 38-jarige kranke, die zag het, ja, die was alleen maar druk met zijn lichamelijk, hè, dat wonder van genezing. En daar zal hij wel blij om geweest zijn, natuurlijk. Maar dan komt hij Christus weer tegen. En dan gaat de Heer hem ontdekken. Dan gaat de Heer hem wegzenden onder de wet. Zondig niet meer. Daarvan zegt Paulus, toen het gebod kwam, dat was een gebod. Zondig niet meer. Dat was niet evangelie. Dat was het gebod. Zondig niet meer. Maar toen het gebod kwam in Paulus' leven, in Saulus van Tarsus, het leven van Saulus van Tarsus, toen is de zonde weder levend geworden. Dat zie je hier ook. Zondig niet meer. En hij deed het gelijk. Hij begon gelijk te zondigen, want de mens ging heen Hij had tegen de Joden gezegd, tegen het Sanhedrin, ja, ik weet niet wie die is die mij gezegd heeft, neem het berk op, want ze vroegen hem, het is op de Sabbat u niet geoorloofd de berken te dragen. En hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd, neem uw berk op en wandel. En zij vraagde aan hem, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw berk op? Hij zegt, ja, dat weet ik niet. Daarna vond hem Jezus, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. Nou, toen gebeurde het ergste. Want de mens ging heen, net zoals Judas, en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Toen hebben ze gezegd, nou dank je wel hoor, dank je wel dat je dat gezegd hebt. Ze hebben hem niet uitgeworpen, gelijk die blind geboren. Wat? Leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Nee, dit is een heel andere geschiedenis. En dan roepen de Farizeeën het hele Sanhedrin, Christus tot verantwoording. En dan gaat Christus hen wederstaan. En daarom vervolgden de Joden niet die 38-jarige kranke. Dat deden ze wel bij die blindgeborene. Die werd gelijk vervolgd. Nee, daarom vervolgden de Joden Jezus. En ze zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Ja, ze zagen in hem niet de Heere der Heeren en de Koning der Koningen. Maar hij was God. En hij is God. Want Jezus antwoordde hun en zeide, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom zochten de Joden hem te meer te doden. Want als hij dat gaat prediken, ik ben des Heren, dan word je vervolgd hoor. Dat zei die 38-jarige kranke niet. Ik ben des Heren, kon die blindgeborene wel zeggen. Ik ben het die met u spreekt, zegt de Heer Jezus tot die blindgeborene na de tweede ontmoeting. En dat was die zaligmakende opstandingskracht, waarmee Christus hem zichzelf aan hem openbaarde. En toen wist hij het. Nou, toen is het ook een dominee geworden. Rekent er maar wel op. Want als dat in je leven gebeurt, geliefde. Oom Jan zegt, ik heb 3 jaar gepreekt op grond van mijn bekering. Ja, moet je goed verstaan. Dat was niet de grond van zijn zaligheid. Nee, nee. Maar hij had geen roeping. En toen de dominees aandrongen dat hij ging studeren, toen lachte Oom Jan ze uit. Hij zegt, nou, dat ga ik echt niet doen, want ik ben niet geroepen. Die 3-jarige prediking was alleen een getuigenis. Vanwege dat wonder, vanwege dat eeuwige wonder. Vanwege die eerste opstanding uit de doden. Ja, als dat geen wonder is in je leven, liefde, dan kan je het wel vergeten. Dan kan je het wel echt vergeten. Dat wonder is dikwijls te groot om het te bevatten, dat moet ik ook zeggen. Dat moet ik ook zeggen. Die eerste opstanding, als je dat mag meemaken, kinderen. Nou, dat kan het verstand niet bevatten. En het geloof ook niet, hoor. Want wij hebben niet een volmaakt geloof. Een zaligmakend geloof. De volleinde des geloofs, die hadden volmaakt geloof. En door zijn geloof wordt de kerk gerechtvaardigd. Want dan zet de Vader de gehoorzaamheid van Christus, die hij door het geloof heeft volbracht, op rekening van zijn kerk. Ja. Alsof ze zelf alle gerechtigheid hadden vervuld. Zo volmaakt is dat geloof van Christus. Dat is de grond van onze rechtvaardigmaking. Ik kende die 38-jarige kranke niet, ik kende die blindgeborene wel. En dan ken ik nog veel meer. Die Samaritaanse vrouw mocht dat ook kennen. Hè. En kijk, daar heb je het alweer. We moeten het maar gelijk noemen, geliefde, want toen Rahab de hoer door God bekeerd is geworden, toen hebben ze de bordeel gesloten. Nee, ze hebben van de bordeel een kerk gemaakt. Dat kun je echt van me aannemen. Dat kun je echt van me aannemen. Want dat staat er trouwens ook. Want heel de familie kwam haar in huis. Nou, dat was nog niet eerder gebeurd. Want ze had van haar huis een bordeel gemaakt. Het was Rahab de hoer. Maar toen zij door God bekeerd is geworden, geliefde, toen hield ze wel die naam, maar toen is het bordeel, toen is het huis een kerk geworden. Dat kan ik je echt verzekeren, want zo gaat het, zo werkt de Heer in het leven van al zijn kinderen. Als je dan een café gaat, dan moet je de café niet verkopen, maar dan maak je van je café maar een kerk. Ja? Ja. Dat is ook nog letterlijk gebeurd, ik kan er allemaal niet over uitweiden, geliefde, maar dan wordt je huis een preekhuis. Ja. Komt zie mij de mens. Zie de mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Toen ging die Samaritaanse vrouw preken. Ja, maar de vrouw mag toch niet preken? Ja, dat, zo is het geoorloofd. Zo is het geoorloofd. De vrouw mag zeker getuigenis geven. Ja. Waar het hart volgen is, loopt de mond van over. Hè? Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Hey, niks meer te verbergen. Dan ga je al die zonden in details niet uitstallen. Nee, nee. Alles wat hij gezegd heeft, hoef je zelf niet te zeggen. Ik ben de grootste der zondaren. Paulus hoeft het niet meer te verbergen. Want ik heb de gemeente Gods vervolgd. Hij hoeft het niet meer te verbergen. Nee. Maar je had genade gevonden in de ogen des Heren. Daar gaat het over, geliefde. Daar gaat het over. Dan ben je allemaal de grootste der zondaren geworden. En nogmaals, die eerste opstanding waar het woord hierover spreekt. De doden zullen horen de stem des zoons van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Ik zal het u onderscheiden. Aanwijzen. Dat in de verse 21 en 25, daar gaat het over de eerste opstanding. Dus over de wedergeboorte. De doden zullen horen de stem des zoons van God. En die ze gehoord hebben zullen leven, geestelijk leven. Want de Vader heeft het leven in zichzelf. Alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf en het ook anderen te geven. Maar in vers 28 gaat het over de tweede opstanding. Verwondert u daarover niet, want de ure komt in welke alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Hè? En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. En Paulus, en trouwens al de apostelen, hè, dat was een voornaam onderdeel van de evangelieprediking. Ik moet eigenlijk zeggen, dat was het fundament van de evangelieprediking. De opstanding der doden. U zegt, maar de opstanding der doden. Het gaat toch over de opstanding van Christus. Nou, dat is er onlosmakelijk mee verbonden. Want op grond van de opstanding van Christus zal er een opstanding der doden zijn. Want Paulus zegt, degene die dat logeren, als er geen opstanding der doden is, zegt hij, dan is Christus ook niet opgestaan. Dus dat is er onlosmakelijk mee verbonden. Omdat Christus uit de doden opgestaan is, waarvan alleen Gods volk, waarvan alleen de uitverkorenen die opstandingskracht ontvangen in het kader van de eerste opstanding. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God, daar worden de geestelijke doden mee bedoeld. Ik heb het u dat eerder uitgelegd, niet alle doden zullen de stem van God horen tot levendmaking en rechtvaardigmaking. Nee, de doden. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Niet voor alle goddelozen. Voor de goddelozen. Dat is uitverkiezing, mensen. Dat is uitverkiezing. Ja. Als jij je daarin ergert, moet je de Bijbel verbranden. Maar dit is Gods woord en dit blijft Gods woord. Hè? God heeft een volk uitverkoren die hij in de tijd gaat toebrengen. Nou, hier staat het. De doden zullen horen. Voorwaar, zeg ik u niet, de uren komt en is nu. De Heere doet het altijd. He, tot de laatste dag, als de aarde zal bestaan. Ja, de laatste dag kunnen er geen mensen meer bekeerd worden. Dat is de oordeelsdag. Maar tot aan de voleinding der wereld zal Christus nooit stoppen met zijn werk. Dat zegt hij ook tegen de Farizeeën. Mijn Vader werkt en ik werk ook. Tot nu toe. Tot aan de voleinding der wereld zal Christus zijn kerk vergaderen, toebrengen. De uitverkorenen toebrengen, er zal er niet één gemist worden. Want al die kamers, want voor elk kind van God is er een kamer gereserveerd in de hemel. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Niet een kamer, een woning. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Daar blijft geen één kamer leeg, dan is er geen één te veel. Nee, daar zal er niet één gemist worden, geliefde. De opstanding der doden, dat was, heb ik gezegd, de grondslag van de prediking, de dood van Christus. Want als de dood van Christus, al had Christus in de dood gebleven, dan was er ook geen opstanding der doden mogelijk. Ook de verworpenen zullen door de opstandingskracht van Christus op zijn stem uit het graf opstaan. Deze wel tot eeuwig leven en gene tot eeuwige afgrijzing. Want op de stem van de Zoon van God zal heel de wereldbevolking onderworpen zijn. Dan zal de hele wereldbevolking, degene die daar nog leven, zullen in de punt des tijds veranderd worden. De verworpenen die daar nog leven, zullen een afgrijzelijk lichaam ontvangen. De Sadduceeërs, dan moet ik eerst zeggen, de Sadduceeërs logende niet alleen de opstanding der doden, maar ze logen. De Sadduceeërs waren materialisten. Dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Geestelijk materialisme, ja. Materialisme ook in de tijd, hebben halen houden, dat zijn van die graaiers, nou daar heb je de kerken mee getekend, allemaal kerken van goud, preken van hout en de mensen zo dood als een steen. Maar de Sadduceeërs die logende de opstanding der doden, die logende de onsterfelijkheid van de ziel, van de menselijke ziel, die logende het bestaan van engelen, het bestaan van geesten, het bestaan van demonen. Die logende de duivel. Die logende de engelen. Die logende de geesten. Die logende de opstandende doden. Die logende de onsterfelijkheid der zielen.
Nou ja, je zou zeggen dat zijn atheïsten dus. Nou, ik zou je dit vertellen. De fariseeën spanden ermee samen. Hè? Die hele fariseïstisch. De fariseïsten, dat hele fariseïsme heeft van de Joodse kerk een valse kerk gemaakt. En daarom is die uit zijn grondvesten uitgerukt. Als een plant in Gods. Kunnen we dan verder niet over uitweiden. Maar gij hebt mijn huis tot een huis. Dat was één grote verwoesting. Ze beroemden zich op de tempel van God. En ze hadden er één grote valse bende van gemaakt. Dat is de kerk van vandaag. Maar kijk mens. De Joden hadden er een business van gemaakt. En ze voerden er wel bij. Ze aten het geld van de weduwe op. En ze beroemden zich op de tempel van God. De Heere Tempel zijn. Eigenlijk zeiden zij, wij zijn. Maar de Heere zegt, gij zijt wit gepleisterde graven gelijk. Want daarachter, achter die gereinigde bekers van buiten, daar heerst allemaal ongerechtigheid. Daar heb je de oude mens, geliefd. En daar wil ik u op wijzen, dat als je de eerste opstanding niet deelachtig bent, dan ben je nog een oude mens onder de wet. Dat komt openbaar in alles. De oude mens kan niet meer met de nieuwe mens leven. En de nieuwe mens kan niet meer met de oude mens leven. Die zaad, dat botst altijd. Dan moet je niet denken dat het onder de heiligen, onder de geroepen heiligen, altijd boter en eieren was. Dus ontstond ook een twisting tussen Paulus en Barnabas. Maar dan moet je nou echt niet denken dat Gods volk nou altijd zo zoet verenigd is in het allerheiligste geloof. Hoe komt dat dan? Omdat ze nog vlees zijn. Ik ben vleeselijk, zegt Paulus. Nou, dan gaat het wel hoor. Degene die dat beleiden en ook werkelijk inleven. Maar ik zou je dit vertellen, geliefde. Tegenwoordig zoekt men de oecumene, de eenheid. Het is alles een vleeselijke en van God vervloekte eenheid. Maar ik zou je dit vertellen. Vlees zoekt vleeselijke eenheid. Die naar het vlees wandelen. Naar de begeerlijkheden des vlees. Komt allemaal openbaar wat die oude mens in zich heeft. Dat is niet de geaardheid. We komen steeds een stapje dichterbij. Dat is niet de geaardheid. Je bent van nature, heb je geen zondige aard. Je leeft in een staat der zonde. Want kijk, die omschrijving van de catechismus. Dat Gods volk nog die zondige aard. Nou ja, forget it gemeente. Want al dat strijden. Strijdt Gods volk niet dan tegen de zonde. De genade doet het. Dan zou ik gelijk afsnijden. Want zodra je gaat strijden met je vlees tegen de zonde, basten er 100 miljoen zonden aan andere zonden uit. Nog een stapje verder. Dan hebben ze gezegd, alle de refodomenes, een vriend van me, die heb heel veel refodomenes gevraagd over homo's. Ja, ze zeggen, als die homo's maar tegen de zonde strijden, dan mogen ze aan het avondmaal, want dat was de vraag, mogen homo's aan het avondmaal, mogen ze armsdrager worden. En alle dominees zeggen ja, als ze maar tegen de zonde strijden. Dus vandaag wordt er door alle kerken geleerd, op het hof, Pieter Vries, noem ze allemaal maar op. Het kenmerk van de wedergeboorte is tegen de zonde strijden. Nou, dan zou ik je toch vertellen, dan lig je nog steeds onder de vloek. Want dat is niet het kenmerk wat Gods woord ons leert. Wat is het dan het kenmerk? De doden zullen horen de stem van de Zoon van God, dan weet je, dan kan je daar verslag van geven. Als hij tegen de zonde strijdt, ik heb hem in het stuk der ellende ook tegen de zonde gestreden. Paulus heeft ook tegen de zonde gestreden. Maar toen moest hij zijn hand op de mond leggen, want toen kwam de wet, toen kwam het gebod. Met je tegen de zonde strijden. Er is geen mens van nature die tegen de zonde strijdt. Zoals Gods woord dat leert in het kader van de genade. Nog een stapje verder. Homofilie is dus geen geaardheid, dat is een staat der zonde. En wel zo'n staat der zonde, zoals Romeinen 1 vanaf vers 18 leert, dat God zelf door de Heilige Geest daar, door de apostel zegt, dat die van de waarheid zijn afgevallen, die heeft God overgegeven. Nou, dat is nog een veel ergere staat, als waar we van nature in verkeren. Want er zijn ook trappen in de hel, hoor, dat zal ik je vertellen, die de weg geweten hebben. En niet bewandeld, die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Dus als je die scheppingsorde gaat verkrachten, elke dominee verkracht de scheppingsorde. Want man en vrouw schiep hij ze. Ik zal je dit vertellen, gemeente. Homofilie, homo zijn, wordt in Gods woord niet getolereerd. U zegt, kunt u dat letterlijk uit Gods woord bewijzen? Ik zal het u bewijzen. Ik zal het u echt bewijzen.
Gods woord bewijst dat. Deuteronomium 23 vers 17. Er zal geen hoer zijn onder de dochter van Israël. En er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israël. U zegt maar ja, dat was het Oude Testament. Als je zo gaat praten, dan praat je als een oude vervloekte mens onder de wet. Dat is nog geldig. Dat is nog geldig. Ja, maar de Heer Jezus had toch met hoeren en tollenaren. Kan die dan ook geen homofielen bekeren? Ja, natuurlijk. Elke homofiel is welkom in de kerk. Maar wel met de eis, met het gebod van bekeert u en gelooft het evangelie, dan ben je geen homofiel meer als dat gebeurt. Als je deel hebt aan de eerste opstanding, dan ondervind je een staatsverwisseling. En ze willen nou al die dominees, hè, op het hof, noem maar op, je kent ze. Noem maar een naam op. Ze plakken allemaal die oude mensen het etiket van bekering. Als je maar tegen de zonde strijdt, dan ben je al wedergeboren. Nou, je kan ze vangen, je kan ze met één regel kan ze omverwerpen. Want als het over bekering gaat, hè, de hele massa, de beleidende jeugd, leggen geloofsbelijdenis af dan zogenaamd, want het is geen geloofsbelijdenis. Ja, belijdenis van de waarheid hebben ze ervan gemaakt. Want wij kunnen niet over de harten oordelen, die krijgen dan een recht om naar het avondmaal te gaan. Want de kerk kan zogenaamd, nou, niemand, geen mens kan over hart oordelen, maar het komt wel openbaar, hè. Maar dat wordt juist glad gestreken. Ja, op huisbezoek wordt er heel niet over gepraat. Hè? En dan moet zo'n homofiele ouderling, die moet dan een huisbezoek afleggen. Ja, want die mag in het ambt, zeggen ze, als die maar tegen zijn zonde strijdt, ja. Pieter Vries leert het letterlijk, ik zeg maar, als je dat leert, dat Gods kind nog een homo kan zijn, weet je wat dat eigenlijk is? Dat is de bittere homo-haat die je openbaart. Want als je een homo als mens lief hebt, dan zou je hem toeroepen, bekeert u! Dat is enkel liefde, mens. En als hij zich niet bekeert, moet hij onder de tucht, dus enkel liefde. En omdat dat niet meer gedaan wordt, openbaren zich open. Kijk, dat is nou de werkelijke homo-haat in onze dagen. Als je die mensen stijft in die zonnestad. En dat doen alle dominees doen dat. Maar Gods woord doet dat niet. Hij zegt, er mag geen schandjongen onder u gevonden worden. Gods woord heeft het niet over de praxis, maar over het homo zijn. Er mogen geen schandjongens gevonden worden. Want koning Asa, die grote reformator onder het Oude Testament, die zetten ze allemaal het land uit. Ja, hij pakt ook zijn moeder aan, want ze had een afgrijzelijke afgod gemaakt. Hij verbrandde die afgrijzelijke afgod van zijn moeder en hij rukte ze van haar troon. Hij degradeerde, hij vernederde zijn eigen moeder omwille van de ere Gods. Nou, dat is compleet weg. En als hij daar niet mee bezet bent, want dan brengt die eerste opstanding mee. Die legt de ere Gods als een zegel op je hart. En als je de ere Gods kan laten vertrappen, ben je niet. Heb je geen deel in de eerste opstanding. Ik bewijs het hier uit Gods woord. En dan sodomiseer je Christus. Als je zegt, zoals Opethoff zegt, ja, als ze maar tegen de zonde strijden. Nou, ik geloof daar absoluut niks, omdat Gods woord mij andere dingen preekt. Dan mogen ze het avondmaal. Kijk, zo wordt het avondmaal grotelijks ontheiligd. En God gaat het straffen met zeeën van bloed. God komt dat oordeel dus niet meer af te bidden. Gods ware volk zal dat oordeel eerder aanbidden. Want Gods eer ligt zo vertrapt. Ja, op het hof, dat heb nou dat hele pietisme bij je veroorzaakt. Want dat is allemaal zo wettisch als de pest. Daar is niks van God bij. De wet weer naar binnen gehaald door de vroomheidsbeweging, maar houdt er toch van stil. Er bestaat geen vroomheidsbeweging. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Maar ik zei dit vertellen, gemeente, dan hou je die naam wel, hoor. Piet Goddeloos. Dan hou je die naam wel, Rahab de Hoer. Maar je leeft er niet meer in, hoor. Ik zei dat echt vertellen. Ja, maar die homo's, die leven celibatair. Oh ja. Dan ga ik je even meenemen naar de kloosters, hè. Het celibaat, het Roomse celibaat. Ja, het Roomse celibaat, wat houdt dat in? Dat de monniken en de priesters mochten niet trouwen. En wat is daar de vrucht van? Kerkhoven met schedelen van kinderen. Ene grote pedofiele beweging. Dat Vaticaan, dat zit tot de nok toe met pedofilie. Want ik zeg tegen die De Vries, Als je leert dat Gods kind nog een homo kan zijn, dan leer je ook dat Gods kind een pedofiel kan zijn. Ja? Want dan is pedofiel ook geen staat der zonde. Nee, dan is pedofiel ook een geaardheid waar de mens niks aan kan doen. Nou, als je dat gaat leren, dan leer je dat Christus niet uit de doden is opgestaan. Misschien wel met de mond, maar dan heb je nooit zijn opstandingskracht ervaren. Dan heb je nooit gedeeld in die eerste opstanding. Zo waarachtig als Gods woord dit leert, is dat waar. Want dan ga je de zonde haten. Ook de rok die van het vlees bevlekt is. Dus dan gaat het niet meer over de praxis, maar dan gaat het over die zonde staat. De rok die van het vlees bevlekt is, dat zijn homo's, dat zijn pedofielen. Die leven in de zonde staat. Zo was we van natuur in alle leven. Maar er is een gradatie. Hè? Ik heb het u geleerd uit Romeinen 1 vanaf vers 18. Die bij de waarheid zijn opgegroeid. Heel dat refodom, dat slaat God met homofilie en pedofilie. Dat is een oordeel Gods. En er worden nou avonden georganiseerd. Hè, om dat allemaal te bagatelliseren. Weet je wat daar gebeurt? Daar wordt de opstanding der doden gelogen. En er wordt het ware geloof gelogend. Dan wordt de opstanding van Christus gelogend. Dus net als het Sanhedrin. En ze begonnen hem des te meer te trachten om te doden. Die stemmen, die wordt ook in onze dagen niet geduld. En als de dominees zouden separeren, zoals er nu gesepareerd wordt, dan werden ze allemaal van de kansel getrokken, naar de steilte gesleept om in de diepte te pletteren gegooid te worden. En er wordt niet ene dominee vervolgd. Nee, natuurlijk niet. Als hij dat gaat leren, als hij de oude mens door de enge poort smokkelt, want dat is het, hè? Homo's worden door de enge poort gesmokkeld, nou ja, die aarde, daar kun je niks aan doen, hè? Want we zijn allemaal zondaren. Dat is een leer van de duivel. En de duivel, daarom heb ik u gezegd, de antichrist heeft zitting genomen in de Reformkerk. Daarom moet je eruit. Want wat heeft Christus, wat samenstemming heeft Christus met Belial? En als je erin blijft zitten, dan geef je wel aan dat je stik onbekeerd bent. Je kunt tegen de zonde waarschuwen, geliefde. Maar als het niet gaat naar de orde, naar de maat die Christus zelf aangeeft. Als ze niet luisteren. En die vriend van me, die heeft pas nog gezegd tegen een dominee. Als je eigenlijk niet vrij maakt, ja, hij zegt, ben ik dan alleen verantwoordelijk. Nee, medeverantwoordelijk. Zoals de bar met zwaar, die werd verantwoordelijk voor heel het volk. En als je het voor God bent, ben je alleen verantwoordelijk. Ja, dan kun je niet rekenen met al die mensen die zich niet vrijmaken. Jij moet je eigen vrijmaken. En als ze niet luisteren, moet je het stof van je voeten schudden. Als je dat niet doet, dan bewijs je dat je de opstanding der doden loogt. Want dan zal het toch openbaar komen, mensen. Dan zal het toch openbaar komen. Als de Heer Jezus heel de wereld ten gerechte roept. Huh? Die het goede gedaan hebben. Denk je dat je, als je Christus met Belial verenigt, dat je ook nog goed doet? Denk je dat? Die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten eeuwige leven. En die het kwade gedaan hebben. Gods woord noemt maar twee noemers. Goed en kwaad. Meer noemers zijn er dan niet. Maar wie doet er nou goed, prediker? Degene die zichzelf geheel vleeselijk leren kennen. Verkocht onder de zonde. Daar stopt het niet mee. Nee. Want dan alleen krijgt God de eer. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Anders zet je altijd maar die bekeerde mens centraal. Anders zet je altijd maar dat vrome vlees centraal. Ja? Dan is de mens geestelijk geworden, maar er is niet één mens geestelijk. Ik ben vleeselijk, zegt Paulus, niet voor een deel, maar geheel. Christus is voor mij vlees geworden. Dat is mijn rechtvaardigmaking. En als je dat niet verstaat, gemeente, die hoort en verstaat, die mijn woord hoort en gelooft, daar heb je het. Daar heb je hetzelfde. Hè? Zoals Christus hier in dit gedeelte letterlijk zegt. Het is horen en geloven. Ontvangen en aannemen. Horen met geestelijke oren, niet met natuurlijke oren. Dat weet natuurlijk, dat kan mijn hond nog wel vertellen. Dat zo niet is. Want die hoort ook met natuurlijke oren. Als ik hem roep, dan komt hij naar me toe. Maar zo is het ook bij een natuurlijk mens. Die hoort de dingen wel. Maar die hoort niet tot geloof. Dan gaat het ene oor in, het andere oor uit. Maar als hij echt oren gekregen, die oren heeft, die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt, dat is heel anders. Hè? Dat is een geestelijk gehoor. Dat zijn wederom geboren oren. Krijg je andere ogen, krijg je geestelijke ogen om op het Lam Gods te zien. Dan krijg je oren om te horen de stem van de Zoon van God. Dat geschiet op de stem van de Zoon van God. Dat geschiet door woord en geest. Die doden die horen niet. Gods stem, de stem van Christus, klinkt in je geestelijke zondegraf. Zoals Lazarus lichamelijk werd opgewekt. Zo wordt Gods volk geestelijk opgewekt, dat is de eerste opstanding. Op de stem, op het woord van de Zoon van God. Die mijn woord hoort, met een inwendige roeping, dat staat hier ook. En gelooft, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je die stem van Christus, in het kader van de inwendige roeping in je hart hoort, dan is het niet meer mogelijk om niet te geloven. Daarom is het ook niet mogelijk dat de uitverkorenen verleid worden voor al die afval die in onze dagen zich voltrekt binnen de Revokerk. Dat is niet mogelijk. De uitverkorenen worden daardoor de kracht van de opstandingskracht van Christus voor bewaard. Die opstandingskracht van Christus is bovennatuurlijk. Want als het van onszelf af moest hangen, dan val ik in alle kader die er zijn. Nee, zegt de Heer, is niet mogelijk. Tot Abraham werd gezegd, ik ben uw loon, uw schild zeer groot. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Nou, daar ligt alles in begrepen, geliefde. Want dan leef je voor rekening van een ander. Dan leef je op voor de verantwoordelijkheid van Christus. Je leeft niet alleen op zijn kosten, je leeft ook voor zijn verwoordelijkheid. Nou, ik zei dit vertellen, geliefde. En als dat wordt gebagatelliseerd, ja, dan verlost Christus, volgens Dr. Oppertof en Peter Vries, ik noem er twee namen, of van Vlastuin. Ik kan ze allemaal niet opnoemen, ze leren het allemaal. Die bekering van die oude mens, die door Gods woord en door Gods wet wordt vervloekt en verdoemd en gedood. Die plakken hun het sticker op van, nou als je maar tegen de zonde strijdt. Nou, dat kennen natuurlijk mensen ook, tegen de zonde strijden. Maar er basten weer 1000 andere zonden. Basten eruit als je denkt dat dat je gerechtigheid is. Dat zeggen de dominees, dat is dan je gerechtigheid. En dan mag je het avondmaal. En zo wordt het avondmaal ontheiligd. En zo worden de ambten besmet. En zo wordt heel het volk bevlekt. Het wordt wetteloos. Wetteloosheid wordt tot een wet verheven doen. Dat doet niet alleen Rutte. Dat doen dokter Appert of een dokter de Vries. Ik noem er twee namen nogmaals. Het zijn er honderden meer. Dat zijn ze allemaal. Die gaan zeggen als een homo tegen de zonde strijdt, dat wordt een wet, een kerkelijke wet. Wetteloosheid wordt een wet, want je leeft in de staat van wetteloosheid. Want aan Gods kennis, aan Gods gebod, daar hebben we van nature geen lust in, o mensen. Aan de kennis van zijn wegen, daar hebben we geen lust in. Dat werpen we van onze mens is van nature wetteloos. De fariseeën waren wetteloos. Dat waren ook letterlijke antinomianen. Neonomianen maken van het evangelie nieuwe wet, zijn ook antinomianen. Want die nemen de wet erbij, dan ben je een antinomiaan, dan ben je wetteloos. Degenen die de wet doen uit dankbaarheid, dat zijn de wettelozen. Ja, u zegt, dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, dan weet je niks van wat het ware geloof is. Het ware geloof ziet alleen op Christus. Dan heb je alle werken, alle goede werken, heb je gedaan. Daar hoeft niks meer bij, al wat je heel je leven bewusteloos bent. Maar die vernieuwing dan, die heb je in Christus al volmaakt. Je bent volmaakt in de volmaakte, of je bent het geheel niet. Je bent het geheel wel, niet half. Pieter Vries zegt, ja, de heiligmaking is ten dele leugenaar. Christus is mijn heiligmaking, is niet ten dele. En zo word je nou bedrogen, mensen. Nou, als je daar nou, ik misgun je geen ingebeelde zegen. Als je nou in die kerken wil blijven, dan word je bedrogen tot de eeuwige verdoemenis. Dan zou je erachter komen dat je een schijngeloof hebt. Want dan laat je eigen verleiden tot al die kerken, omdat je de dominees, dat zijn je goden. Want je moet het maar eens, homofilie, dat moet niet meer bespreekbaar gemaakt worden. Vroeger was het taboe, mooi bespreekbaar maken, maar dan moet je niet gelijk Gods woord bijhalen, zeggen ze dan. Oh nee. Nee, precies. Dat is die van God vervloekte christelijke politiek. Dat zijn die revokerken, alle domers, alle ambtsdragers. Van der Hoeven, die heeft daar nog een brief geschreven naar het moderamen van de HAK dat die homofiele dominee moet worden afgezet, uit zijn ambt wordt gezet. Maar Van der Hoeven, je gaat niet ver genoeg en God neemt het niet aan. Hij neemt het alleen maar aan als je naar de orde van Christus handelt. Dat als ze je niet horen, je het stof van je voeten moet schudden. Welke kerk het ook betreft, want wat nou kerk heet, dat is Gods planting niet meer. Dus daar mag, had je heel niet ingemogen. Je neemt lasten op je schouders die God je niet opgelegd hebt. Onthoud je het? Je neemt lasten op je schouders die Christus je niet opgelegd heeft. Want je bent er zelf in gegaan. Met een vroom gezicht. Waar heeft God zijn kerk dan buiten de lege plaats? We leven in de eindfase van de wereld. We leven in het einde der dagen. Het wordt allemaal bespot op dat Refo-forum. Door dominees. Hè? Dan zetten ze met, en wat ze zeggen? Ze komen niet met een bijbelse weerlegging. Ze kunnen het niet. Dan beginnen ze net als dominee kort te schelden. Hè? En ze zeggen niks. Ze zeggen in feite helemaal niks. Nou, als dat je pastoraat is. Als dat nou je getuigenis is. Dan geef je wel aan dat je goed verstrikt zit met de beelden als kerken van vandaag. Ja? Lot werd eruit gehaald. En Lot heeft zich ook vrijgemaakt in Sodom. Hou je er even rekening mee. Maar Gods volk kan geen onnatuurlijke zonde bedrijven. Komen ze met Lot. Als je Lot in stelling brengt dat hij onnatuurlijke zonde heeft bedreven, dan ben je een duivel. Want dat deed Petrus niet. Hij zegt, die rechtvaardige man die zich dag bij dag gekweld heeft om die sodomitische onnatuurlijke zonde. Want hij wist het niet in zijn nederliggen nog in zijn opstaan. Met dronken gehoord. Was hij daarin onschuldig? In Christus was hij daarin onschuldig, ja. Want daar was heel zijn intentie uit. En die dochters van Lot, die hebben dat notabene door het geloof gedaan. Want ze wilden allemaal de Christus baren. Mensen, het wordt niet meer verstaan in onze dagen. Nou, wordt homofilie is al aangenomen. Pedofilie is ook heimelijk aangenomen. Want als je homofilie een geaardheid noemt, is pedofilie het ook. Dan is een pedofiel geen misdadiger. Dan mag die, want ik heb tegen Dieter van der Vries gezegd, een pedofiel, want er is geen celibaire pedofiel, er is geen celibaire homo. Het bestaat gewoon niet. Kijk maar naar de kloosters. De zonde die barsten er gewoon uit. Want die nonnen en die monniken, die gingen zich allemaal bezondigen omdat ze de lusten niet konden temmen. En God heeft het huwelijk gegeven, man en vrouw schiep hij hen. Dus als hij beweert op het hof, dat als een homo tegen de zonde strijdt, dan is die volgens jou, wedergeboren, dan kan die toch ook een vrouw trouwen. En dat gebeurt nou net niet, want ze zijn homo en ze bedrijven homofilie. Er is geen homo die de zonde niet bedrijft. Volgens de wet van God helemaal niet, want de wet van God gaat verder als de buitenkant. Hè? Ze hebben allemaal die Refo-voorzitter, Refo-Anders voorzitter, die Johan Kwast, hebben ze allemaal. Hè? Dat is nou zeg maar een celibaire homo. Nou heb Jaren zijn eigen zoon verkracht en Gods woord wordt verkracht. Want als hij de zonde verbiedt, dan geschieden ze juist. Omdat je in de eerste opstanding niet deelt. Want als Christus dat werkt in je leven, werkt die eerste opstanding, dan ben je van de heerschappij des duivels verlost. Elke dominee die logent dat op het hof, je logent dat. Want als hij dat zegt wat je nou leert, dat is een vervloekte leer. Dat is een sodomitische leer. Dat is een duivelse leer. Dat is een pietistische leer. Vroom aan de buitenkant, maar van binnen zijn ze vol ongerechtigheid. Nou, Christus die verlost je. Homo's, bekeert u en je zal erachter komen dat Christus je compleet verlost van je homo-staat. Als je die eerste opstanding mag beleven. Maar als dat niet meer waar is, mensen. Ja, maar Gods volk moet nog tegen de zon. Ja, daar heb je het weer. Al die oude mensen praat onder de wet. Houd er toch mee op met dat strijden. De genade doet het. Als je aan die eerste opstanding deelt, dan doet de genade het. Is er dan geen wet, is er dan geen strijd in het leven van Gods kinderen? Jazeker, dat is een wettige strijd. Maar die is al gestreden. De zonden zijn al overwonnen. De duivel is al overwonnen. Al die machten en krachten, die satanische machten en krachten, waarin het RD nou de pols gaat houden. Wie is er machtiger, Poetin of Obama? Christus is de machtigste. Christus is de almachtige. Wat wou je mij nou nog vertellen, mens? Over die aardse machten. Dat beeld, hè? Die voeten, die ijzeren schenkelen, die ijzeren voeten met leem bedekt. Dat is het refodom, met leem bedekt. Komt die steen aanrollen. Heel dat beeld verbrijzeld. Net als in de tempel van Dagon. He, werd heel dat beeld van Dagon lag in stukken voor de ark. Wie is de machtigste? Want dat herdelen de SGP, dat zijn kankergezwellen. Ja? U zegt, maar dat is toch niet bijbels wat u nou... Oh, wacht even. Ik zei het nog wel, Paulus die maakt dat nog persoonlijk. Oep. Paulus maakt dat gewoon heel persoonlijk. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, 2 Timotheus 2 vers 16, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Gods ware geroepen krechten moeten zich er tegenstellen. Publiek. Dat zegt Paulus. En een woord zal voorteten gelijk de kanker onder welke Hymenius en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreden geschied is en verkeren sommigen geloof. Dus die mensen zeggen, ja, we zijn al wedergeboren. Is al geschied. En die houden het alleen bij de eerste opstanding en die loven de tweede opstanding. Daar heb je nou dat refelgeloof. Dan heb je nou dat Arie Simons geloof. Ja, je moet geloven. Hè? Als je nou gelooft, dan ben je wedergeboren. Oh, ja. Maar het is een leer van de duivel. Want dat leert Gods woord nergens. Eerst horen. Dat is die inwendig krachtdadige roeping. Ze leren in onze dagen allemaal een geloof zonder de wedergeboorte. Dus dat is zonder de eerste opstanding. Mens, je zal ermee in de hel verzinken. Met dat geloof, zonder dat gehoor. Zonder die inwendige roeping. U zegt, moet ik dan zeg maar een hoorbare stem horen? Nee. Nee, dat is niet gelegen in een hoorbare stem. Dan verkeer je in de bewustheid van je Adamstaat. Dan verkeer je in de bewustheid, dat is een stuk der ellende. In je doodstaat, dan weet je dat je dood bent in zonde en misdaden. Dan weet je dat je voor God verloren ligt. Niet met je verstand, maar dat hebt de Heilige Geest je geopenbaard. Want de Geest zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou, daar kom je achter. Dan ga je de dieren gelukkig prijzen, want die hebben geen ziel. Die hebben geen onsterfelijke ziel. Mijn hond heeft geen onsterfelijke ziel. Maar wij mensen hebben een onsterfelijke ziel. Dan gaat dat gewicht van die verloren ziel je zodanig wegen. En dan komt ook nog eens een keer het gebod bij. Nou, dan zegt Paulus, toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Hij zegt, ik dacht altijd dat ik zo'n onberispen fariseer was. Hij zegt, maar toen barstte de zonde er aan alle kanten uit. Ik moest de hand op mijn mond leggen, dan zouden de vloeken eruit rollen. En wat zegt hij onder die last der zonde? Hij zegt, ik ben gestorven. Want zulke last van zonde en plagen was niet meer te dragen. Ik ben eronder bezweken. Als ik omringd door tegenspoed, bezwijkend. En dat gebeurt er. Hè? Als een ziel, als een dode, door de enge poort wordt getrokken. Dan word je doorgetrokken. Hoor. Tegenwoordig kunnen ze er doorlopen. Nah, forget it. In de poort geschiet dit wonder, de eerste opstanding. En de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dan komt die hand uit die ark. Die hand van Noach kwam uit die ark. En daar stortte die dodelijk vermoeide duif, die stortte in die hand van Noach. En toen werd die in de ark gehaald. Daar heb je nou heel de, geestelijk gezien de eerste opstanding. Zo geschiet het nu nog. Ja. En wat zegt het woord? Daarvan verder, geliefde, mooi eens luisteren. Mooi eens luisteren, want de eerste opstanding daarvan zegt, en de tweede opstanding daarvan zegt, Openbaring 20, vers 6, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. En over deze heeft de tweede dood geen macht. Dat is een geheim. Als je deel hebt aan de eerste opstanding, dan zal je ook delen in de tweede opstanding. Alle mensen zullen delen in de tweede opstanding, maar Gods volk die deel heeft aan de eerste opstanding, daarvan wordt gezegd, die daar over deze heeft de tweede dood geen macht. Wat is de tweede dood? Dat is de eeuwige en geestelijke dood. Je hebt de tijdelijke dood, je hebt de geestelijke dood en je hebt de eeuwige dood. Nou, Gods volk moet ook tijdelijk sterven. Dat is overlijden, over het lijden heen getild. Hè? Dat is voor Gods volk niet erg. Maar de tweede dood heeft over Gods volk geen macht, omdat er één geweest is, Christus, die uit het graf is opgestaan. uit onze dood is opgestaan. Die onze dood gedood heeft met zijn dood. En daarom wordt Gods volk gedoopt in zijn dood. En die geloven de opstanding der doden. Daarvan is Christus de eerste. Eersteling, hè? Hij is eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Hij is eersteling geworden en Gods volk, hè, deelt in dat eersteling zijn van Christus. Hij heeft onze dood gedood door zijn dood. En wij zijn gedoopt, volk van God, in zijn dood. En als wij met hem gestorven zijn, dan zullen wij ook met hem leven. Dan hebt de tweede dood over u geen macht. En daar mag Gods volk wel eens overheen kijken, hè, over die dood door het geloof. Heren, wanneer komt toch die dag dat ik eeuwig bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Tegenwoordig hebben ze het daar niet meer over. Daar heb ik geen domerheid over. Misschien nog wel met de lippen. Een jongerendag, een SGP-jongerendag, waar die Pechtold, die atheïst Pechtold, wordt uitgenodigd. Weet je wat dat is? Christus en de Belial samenstemmen. Maar dan heb je wel een valse Christus, dan heb je vals geloof. Als hij dat doet, ja. Nou, ik heb van de week is het nog een biddag gehouden. Ik heb nog eens in die biddagpreken van de vroegel lezen. Mensen was, ja, hè, de 1600, 1700 van de vroegel lezen. Wat hij toen heeft uitgesproken in zere naam. Er is geen ene dominee die daar 5% van heeft. Niet één. Het is allemaal vrede, geen gevaar. En waarschuwend vingert hij, hè. Er wordt hier en daar nog gezegd hoe God zijn mensen bekeert. Hoe God mensen bekeert. Maar dan moet je eens nagaan. Je moet het altijd toetsen aan die voeten. Die ijzeren voeten met leem. Of dat nou glinsterend klei is. Of dat dan nou werkelijk voortkomt uit die eerste opstanding. Als het voortkomt uit die eerste opstanding. Zal ook de tucht worden gehandhaafd. Op homo's. Tucht is liefde, heb ik u gezegd. Hè? Opdat ze zich zouden bekeren. Ja? Paulus zei. Publiek in de gemeente van Korinthe, dat sommigen die de opstanding der doden, die zeiden dat die er niet is. He, hij noemde daar nog geen namen. Opdat ze zouden schrikken, opdat ze zich zouden bekeren. Dat was de woordtucht. Dat moet genoemd worden. Nou, als je die preken van Van der Groen leest, hij noemt gewoon man en paard. Hij haalt alles erbij wat er zich toen in de tijd afspeelt. Niet ene dominee doet het meer. Ze zijn zogenaamd allemaal geestelijk. Het is allemaal het woord. En je hoort niks daarbuiten. Je hoort het niet, zeg maar, in de tegenwoordige tijd. Er wordt niks meer genoemd. Of een beetje stiekem, half om half, hè, met woorden. Maar bij de woorden voegen ze niet de daadwerkelijke tucht toe. Nou, Van der Groen kwam in Kralen en er zitten gelijk 13 mensen onder de tucht. En Veldman zegt, ik heb het nog nooit meegemaakt. Nou, wat zijn dit voor bastaarden? Gods woord leert dat, dan ben je een wolf in schaapskleren, man. Dat leert me Gods woord, dan leef je niet uit de eerste opstanding. Want dan heb je geen leven hier op aarde, dan ben je een zo'n vreemdeling. Dan word je gehaat en gesmaakt, dan wordt geen ene domerij vervolgd en gehaat en gesmaakt. Daar kan je dan toetsen, hoor. Dan maak je nog deel uit van dat klei over die ijzeren voeten. Dat komt heel duidelijk openbaar. God openbaart het, wat de oude mens is en wat de nieuwe mens is. En de nieuwe mens, ja, in Christus kan je niet meer vallen. Zo leer ik dat niet, maar Gods kind kan wel diep vallen. Dat leert Gods woord ook. En dan lig je met Noach, heb je met Noach dronken in de tent gelegd. Naakt. Want zo leert Gods volk zich ook kennen bij de inleving. En er was bij Noach geen uitleving. Nee, daar was niet zijn intentie in. Net als Lot in die grot, was niet zijn intentie in. Nou, als je dat ervan maakt, dan ben je een duivel. Als je dat ervan maakt, dan ben je een duivel. Als je Lot van incest beschuldigt, dan ben je een duivel. Nou. Christus heeft zijn volk verlost van alle heerschappij des duivels. En dat behoort tot de enige troost. Dat je geen onnatuurlijke zonde meer kan bedrijven. Dat zegt de Heere zelf. Hè? Dat tegenwoordig, ja, al die reformatorische dominees die leren. Die wetteloosheid, die hebben ze tot wet verheven, want ze accepteren die homo en die pedo, hè, in hun staat der zonde. Ze zeggen, als hij er maar tegen strijdt, is een grote bolle, dat duivel die schaterlacht. Want het is gewoon onmogelijk, net als die monniken en die nonnen in die klooster de grootste zonde bedrijven. Onder een vrome vlag van Rome, Zo diep zijn de Reformkerken gezakt, dat ze denken dat dat mogelijk is. Dat een homo niet, dat een homo tegen zijn zonde kan strijden, terwijl hij in de zonde leeft. En dan blokkeer je zijn bekering op het hof. Je blokkeert het geheel. Nou, dan ben je niet geroepen van God, hoor. Dat kan ik je zo vertellen. Want dan loog je de opstanding van Christus. Dan zeg je van, de kracht van de opstanding van Christus is niet zo groot dat hij een homo kan bekeren. Maar Gods woord leert dat dat, als Rachab de hoer bekeerd werd, was ze geen hoer meer. Absoluut niet meer. En als hij dat gaat omdraaien, als hij zegt van schand jongens, die gaan mij aanvaarden, terwijl het woord duidelijk leert dat er geen hoer nog schandjongen gevonden mocht worden in Israël. Werden ze niet gevonden? Jazeker werden ze gevonden. Maar dat doet het gebod Gods niet teniet. Tegenwoordig zegt van, daar sta je, ja, dat gebod, dat kunnen we niet eisen. Want dat is niet haalbaar. We gaan de zonde met zonde bestrijden. Paulus zegt, door de Heilige Geest, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Er is niet één dominee die het leert. Niet één. Wetteloosheid wordt tot een wet verheven onder een vrome vlag. In het RD, door de SGP, door de Reformkerken, door alle dominees. Niet één uitgezonderd. Weet je wat Van der Groen zegt? Op al die preken, nou dat zei hij al in zijn tijd, Kobrugge heeft het ook gezegd, op al die preken ligt de vloek Gods. En we preken. En de God maakt er geen gebruik meer van. De vloek ligt erop. En als ze zeggen, ja, maar die man is bekeerd. En dan ga je dat wat onderzoeken. En weet je waar je dan tegenkomt? Dan best er een ander uit. Als hij het op dat punt gaat samenspannen, de doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven in Christus. En ze zullen ook dat leven uitstralen. Zijn beeld gelijkvormig worden. Nee, homo's accepteren. Lesbiennes accepteren. Want die kunnen er allemaal niks aan doen. Dat is de zondeval ontkennen. Dat is de scheppingsorde ontkennen. God schiep ze mannelijk en vrouwelijk. Man en vrouw schiep hij ze. Als hij daaraan gaat tornen, dan ben je een duivel. Letterlijk. Want dan kom je voort uit die mond van die antichrist. Die bracht drie demonen voor. Drie demonische geesten ben je bezet met die demonische geesten. Als hij zo Gods woord verkracht. Als hij deelt in de eerste opstanding. Dan deel je in de genade van Christus. Dan ben je van Christus. Ben je het eigendom van Christus. Dan kan je niet meer zeggen wat die dominees nou allemaal zeggen. Want het is je mond, je spraak ook van Christus. Dan zal de Heilige Geest je die woorden geven. Die overheen komen. Die gegrond zijn. Die uit het woord opkomen. Ben je dan volmaakt in Christus, ja? Absoluut. Als dat niet waar zou zijn, dan is er geen zaligmaker. Als ik in Christus niet volmaakt zou zijn, dan hou ik op met preken. Maar ja, die zonde dan. Houd de tafel. Dat gij wel der zonde dood zijt. Want als wij der wet gestorven zijn, zijn we ook der zonde gestorven. Nou, Gods volk kan wel zo diep in de zonde vallen en toch ter zonde gestorven. Het is niet meer hun intentie. Ja, maar David liet ook het volk tellen. De duivel pordende man. Nou, gaat Gods volk maar eens afvragen. En zijn we er in onszelf tegen bestand? Nee, David ook niet. Hij moest nog door die onbekeerde Joab moest die gewaarschuwd worden. Hij zegt, God zal wel zo over je torenen, man. Hij zegt, wat ben je nou toch eigenlijk aan het doen? Ja, hij zegt, David doet het, want ik wil weten hoe sterk ik ben. En toen viel er zeven bloed. Want dan kijkt God, of ben je ook, ik heb het kort gezegd, dan ben je ook 10.000 keer bekeerd. Daar kijkt God niet naar. Nou. David werd er zwaar voor gestraft. Hij kwam voor God in de schuld. Kijk, dat is altijd weer een kenmerk. Dan zeg je, heren, wat hebben deze schapen gedaan? Maar hij had ze wel meegesleurd. Hij komt dadelijk weer tot bekering. Dadelijk weer tot bekering. Gods volk blijft daar geen 35 jaar in. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Dat duldt de Heilige Geest niet. Dat duldt God niet. En als hij het wel kan, nou dan mag je je nog wel eens ernstig afvragen of die wel in die eerste opstanding deelt. En als hij in de eerste opstanding deelt, dan heeft de tweede dood over u geen macht. Nee. Nee, de eerste dood heeft ook over je geen macht. Die lichamelijke, dat is niet meer. Want de dood is verslonden tot overwinning. Dat is niet meer een macht die Gods volk even kan overwinnen. Nee, die dood is overwonnen. Die is verslonden. Dood, waar is die prikkel? Hel, waar is die overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Daar is Gods volk van verlost. Als dat niet waar is, mensen, als Gods volk nog een oude mens heeft en Gods volk nog een oude mens is, dan heeft de Bijbel geen waarde. Maar Gods woord leert het duidelijk anders zoals het in onze dagen leert. Al dat pietisme, dat is één grote godslastering. Gods volk is niet meer een oude mens. Gods volk heeft geen oude mens. Gods volk is een nieuw schepsel in Christus. Nou, lichaam en ziel beide. Alleen dat geestelijke, dat geestelijke corpus van die oude mens, die dragen ze nog om. Ik alleen dat mens, wie zal mij verlossen van dat lichaam der zonde en des doods? Nou, in Christus was hij ervan verlost. Want de dood van Christus heeft ook dat lichaam des doods teniet gemaakt. En waarom heeft de Heere dan niet voor het sterven zijn volk al verlist van het... Ja, anders zouden die eerste dood niet hoeven sterven. Maar God wil aan deze zijde van het graf zijn genade verheerlijken. En dat betekent, hè, dat ziet niet alleen op de bekering, op de doorgaande, op de dagelijkse bekering. Nee, dit volk heb ik mij geformeerd en ze zullen me lof vertellen. Als die geheel vleeselijk zijn, de apostel Paulus. Als die geheel vleeselijk zijn, de kinderen Gods. Nou, dan versta je de wet. Als je dat niet alleen zegt, maar als je dat echt kent. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zon. Dat deel je in de eerste opstanding, want dan blijft er alleen maar over. Die roem te roemen in de Heer. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Heere, gij zijt het alleen. Gij zijt het geheel. En gij zijt het altijd voor eeuwig. En daarom is uw volk zo eeuwig zalig, omdat ze delen in de Godderzaligheid. Heere, gij mocht het nog toepassen, wat uw woord ons predikt. Dat gij de doden uit hun graf roept. Tot wedergeboorte, tot vergeving der zonde, tot geloof. En dat gij ook in die tweede opstanding alle doden uit hun graf zal roepen. De graven zullen opengaan. En daar zal het gezien worden. De opstanding ten eeuwige leven. En de opstanding ter eeuwige verdoemenis. Heere, gij mocht door de prediking er nog toebrengen die zalig moeten worden. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Onder klein en groot, onder oud en jong. Onder de goddelozen en de doden, die gij roept uit hun graf. Leef, ja leef. Verheerlijk uw naam en kracht om Jezus wil. Amen. Gemeente, dat we nog zouden zingen van Psalm 30. En daarvan het zevende en achtste vers. Psalm 30, het zevende. Zou in de kuil ontziel de stof, de mond ontsluiten tot uw lof. En het achtste vers. Geef mij weeklacht en geschrijf veranderd in een blijderij.
uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.